Gemeente, vanavond volgens het preekrooster nabetrachting op het heilige avondmaal. Ik ben zelf gewend in de loop der jaren om te spreken van dankzegging op het heilige avondmaal. Dat is misschien iets moderner. Te spreken van nabetrachting is misschien iets ouderwetser. Maar ik ben zo modern en dan weer een beetje ouderwets. Maar misschien is het toch wel goed om vanavond eens te spreken van nabetrachting op het heilige avondmaal. Als we maar bedenken dat het blijft staan in het teken van de dankzegging. Wat vooral betekent dat ons leven zal staan in het teken van de dankbaarheid, zoals de catechismus dat verwoordt, omdat we dat verplicht zijn aan de Here. Een leven der dankbaarheid of heiligmaking. Maar het kan ook goed zijn om wat introvert, wat terug te kijken naar vanmorgen en ook naar onszelf en naar ons eigen leven. Om zo vanuit deze zondag opnieuw in het leven te mogen staan voor Gods aangezicht. Dus dan vanavond eigenlijk toch maar misschien wat meer nabetrachting. Nabetrachten op wat gebeurd is en wat God gezegd heeft. En dan gaat het nu vanavond opnieuw over de geschiedenis van Salomo. En ik heb al enkele keer gezegd, de rode draad door deze geschiedenis, van begin tot eind, is de koppeling tussen gerechtigheid en vrede. De gerechtigheid is kenmerkend geweest voor het bewind van koning David. En daarvan waren ook zijn laatste woorden vervuld. Tot onze verbazing vorige week, zondagmorgen, de laatste woorden van een godvruchtige man die, ja, dan met zoveel wraakzucht zou je zeggen, afscheid neemt van het leven. Zul je niet vergeten om gerechtigheid te doen aan diegenen die ons schuld bloed hebben gewronken. Van het afscheidswoord is de gerechtigheid van David vervuld. We hebben gezien dat die gerechtigheid ook helemaal te maken heeft met koning Salomo. Hij moest die gerechtigheid ook uitvoeren. En een van zijn eerste daden is dat hij Joab laat terechtstellen. De vrees, de shalomvorst Salomo. Hem is de gerechtigheid kennelijk thuis. Ja, heb ik vanmorgen weer gezegd. Het gaat ook om een vredeshalom die gebaseerd is op de gerechtigheid. Die onmiddellijk daarmee verband houdt. Zonder de gerechtigheid hou je iets aardigs over, maar geen vrede. Geen bijbelse shalom, geen bijbelse vrede. En vandaar ook, als ik alleen dat doortrek, dat dit doorslaggevend is voor het geestelijk leven. Het persoonlijk geestelijk leven van een christenmens. Dat de vrede die hij mag ontvangen en mag ervaren van Gods wegen, de vrede die alle verstand te boven gaat, dat die terdege is geworteld in de gerechtigheid. Met andere woorden, dat als je die vrede kent, dan heb je ook te maken gekregen met de gerechtigheid van God. En met name met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En als die dingen goed liggen, het staan en gaan in de gerechtigheid van God, de gerechtigheid van het evangelie, dan kun je op een bijbelse wijze de vrede van God ontvangen en ervaren. Dus dat blijft ontzaglijk belangrijk, die koppeling tussen gerechtigheid en vrede. Zonder die gerechtigheid nogmaals, dan hou je iets aardigs over, iets lievigs. Het is vreselijk lievig soms. Het is o zo lievig soms. Zo zoetig en zo lief en zo romantisch. Daar is de kerk vol van. van deze vrede. Maar ze is niet geworteld of gestructureerd in en op de gerechtigheid van de Bijbel, van de God van de Bijbel. En met name van de gerechtigheid van Jezus Christus. Vandaar dat in de nabetrachting nu eigenlijk eens heel nader bekeken wordt hoe die koppeling dan ook bij ons ligt als avondmaalshouders. Salomo had gevraagd om een verstandig hart. Een luisterend hart. Een luisterend hart ten bate van de gerechtigheid. Want hij moest dit grote volk gaan richten. Hij moest de gerechtigheid van God gaan concretiseren in zijn rijksbewind, in zijn koninkrijk. Dan was het zaak dat hij heel nauwkeurig kon luisteren wat die gerechtigheid dan inhield en hoe hij die gerechtigheid had te realiseren in zijn regering. Dat vereist een heel nauwgezet luisteren, verstaan, inzicht hebben in de dingen, wijsheid ontvangen hebben om. Nou, God had hem dat gegeven. En we hebben vanmorgen gehoord, dat is een hooglied. En het hoge lied van de liefde, Salomo er blijk van geeft, dat hij een hart heeft wat inzicht heeft, dat verstaat. Dat dingen onmiddellijk verstaat ten aanzien van het recht en van de gerechtigheid. Hij verstaat het kennelijk, dat is een van de grote thema's van Psalm 72, om de armen recht te doen. De nooddruftigen en behoeftigen recht te doen. Mensen die zichzelf helemaal niets hebben, maar aangewezen zijn op de genade, de gerechtigheid en barmhartigheid van God, worden door deze meerdere Salomo de Heer Jezus Christus verstaan en ze worden recht gedaan. En één blik van een hulproevende ogen en zijn hart wordt voor ze ingenomen. Iemand zei vanmorgen na de dienst, u zei zo vaak, één van uw ogen. Heb mij het hart ingenomen met één van uw ogen. Ja, ik heb dat samengevat in een blik van de ogen. Maar het is een beetje literair, poëtisch gezegd. Er wordt mee uitgedrukt van een schuchtere blik. Zo, je hebt net één oog even. En dat heb ik verwoord net het eind van de preek. Met een stilse blik stelen wij zijn hart met één van uw ogen. En zo doet hij recht. Op grond van de gerechtigheid. Die ten diepste barmhartigheid blijkt te zijn. En dat is een heilige kunst om dat te verstaan. Dat gerechtigheid wat de diepste barmhartigheid is. Wel nu. In zijn hooglieder liefde komt dat uitdrukkelijk uit. Deze Salomo heeft een verstandig hart gekregen. Maar dat blijkt nu ook vanavond. En wat nu gaat volgen. In het bekende verhaal komt tot uitdrukking dat Salomo inderdaad luistert wat gerechtigheid is. Zodat hij ook gerechtigheid kan doen. In deze geschiedenis is geen sprake van vrede. Heel merkwaardig. De inzet van de regering van Salomo, nou zou je verwachten, loopt alles over van de vrede. Nee, wacht even, het is hier ruzie. Het is hier heel goed ruzie. En dat is goed raak ook, twee vrouwen. En als twee vrouwen vechten dan, nou dan is het helemaal raak. Hoewel mannen kunnen er ook wat van. Maar twee vrouwen van een bedenkelijk allooi. Staat hier gewoon zwart op wit hoeren. Dan zeggen tegenwoordig prostituees, dat klinkt iets netter. Maar goed, het is hetzelfde. Ze beiden een baby. U begrijpt onder welke omstandigheden. En op een nacht is het ene kind gestorven. De moeder heeft op het kind gelegen. En dat kind blijkt 's morgens dood te zijn. En wat doet ze dan? Dan gaat ze heel voorzichtig naar die andere vrouw die ligt te slapen. Ze neemt haar kind bij haar weg, legt het bij haarzelf in bed en het dode kind legt ze bij haar collega, bij die andere vrouw. En als morgens worden ze wakker en dan ontstaat de heibel. De een zegt, nee, dit is mijn kind, dat levende kind. Nee, zegt die ander, dat is mijn kind. Kijk maar, het ligt op in mij te slapen, het is mijn kind. En een heibel dat wordt, ja, ook niet voor mogelijk, of wel? Ze gaan er beide mee naar Salomo. Hij moet recht spreken. Nogmaals, vanmorgen al gezegd, het is de oudste vorm van rechtspraak. De koning sprak zelf recht. Had hij niet veel anders te doen dan destijds? Dat weet ik niet, daar geen verstand van. Maar in ieder geval was de rechtspraak in de eerste plaats hem toegewezen. Nu lijken op het eerste gezicht die beide vrouwen het recht aan hun kant te hebben. De woordenstrijd van beiden wordt op een levendige wijze getekend. De Bijbeltaal is soms heel statisch en geladen en een beetje deftig, maar het is hier plastisch gezegd. Het wordt zo verwoord. Ik stond in de morgen op, koning Salomo, en zie, hij was dood, dat kind. Maar ik lette de morgen op hem en zie, het was mijn zoon niet. Toen zei die andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Gene daarentegen zei, nee, maar de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Je hoort ze bekvechten. Word er maar eens wijs uit. Nou, daar is Salomo's wijsheid voor nodig. Nu zal de wijsheid van Salomo blijken. En die wijsheid zal hierin blijken dat er gerechtigheid geschiedt. Dat diegene gelijk krijgt die het ook heeft. Maar koning Salomo zit er duidelijk mee. Het is me even een akkevietje. Je hoort hem hardop denken. Vers 23. Ik kan die Bijbel die omslag wegen de microfoon. Dus ik neem mijn eigen Bijbel. In vers 23. Dan zegt de koning, deze zegt, dit is mijn zoon, die leeft. Maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dode is uw zoon, de levende mijn zoon. Je hoort hem hardop denken. Hoe moet dat uitkomen? Hoe kom je daar nou uit? U voelt het, hij zit ermee. En hij wikt en wit. Wat is wijsheid? Nou, Salomo's wijsheid, ja. Het zal er nu om gaan wie van die ruziënde moeders de echte moeder is. Dat spreekt voor zich. En wie de echte moeder is, van hem is dat levende kind. Dat spreekt voor zich. Maar wie is nou die echte moeder? Dat is het dilemma. Want beiden presenteren het zo dat het eigenlijk heel aannemelijk klinkt van allebei. Als je hun woorden hoort, dan krijg je niks tussen. Dan hebben ze allebei gelijk. Maar dat is nogal simpel. Er kan er maar één de echte moeder zijn. Maar wie is dat dan? Nou, daar is wijsheid voor nodig. Salomo's wijsheid. Ik maak nu een misschien wat merkwaardig uitstapje. Maar dat heeft te maken met de nabetrachting op het heilige avondmaal. En daar is ook wijsheid voor nodig, om dat op de juiste wijze in te schatten. Ik ga met u naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 29. Daar heb je eigenlijk bijna eenzelfde situatie. Daar wordt gesproken van het gezelschap der hypocrieten, schijnheiligen, de niet-echten, welke in de kerk onder de goden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Ik geef het woordelijk weer. Dus in die ene kerk is echt en onecht. trouwens een diep aangrijpende werkelijkheid. Een diep aangrijpelijkheid die ons altijd bezig heeft gehouden sinds wij de leer van de reformatie zijn toegedaan. Wat is het onderscheid tussen echt en niet echt? Tussen een gelovige en in feite een niet-gelovige. Er wordt een akelig woord voor gebruikt, hypocrieten. Schijnheiligen. Maar dan schijnheilig in de zin van, de mensen denken dat ze heilig zijn. Maar ze zijn het niet. Niet dat ze het voorwenden, dat verstaan wij onder hypocrieten, schijnheiligen. Nee, ze denken echt, dat ze het echt bij het rechte eind hebben. Maar in feite behoren ze toch tot de schijnheiligen, de niet-echten in de kerk. Dat dilemma is er altijd geweest. En dat mag ons ook best blijven bezighouden, want het heeft te maken met dood en leven. Je kunt je vergissen. Je kunt jezelf bedriegen. Je kunt jezelf ook bedriegen door aan het avondmaal te gaan. Het is wel zaak dat we daarop het rechte zicht hebben en zicht krijgen. Daar is wijsheid voor nodig. Geen eigen wijsheid, maar Salomo's wijsheid. Eén ding kan ik voorzichtig wel aanduiden. Er is tussen die ware kerk des Heren en de hypocrieten altijd een zekere wrijving. Net als tussen die twee moeders. Soms heel openlijk. Elkaar niet verstaan. Elkaar betichten van. Elkaar helemaal niet verstaan. Langs elkaar heen leven. Komt dat in de kerk voor? Dat komt in de kerk voor. Dat komt per se daarvoor waar de scheidslijn loopt tussen echt en niet echt. Daar is per definitie altijd een zekere wrijving. Zoals hier bij die twee moeders. De echte en, laat ik maar zeggen, de onechte moeder. Wrijving. Twist. Ruzie. Dat is er per definitie altijd. En je hebt een zeker pastoraal geschoold oog nodig om dat te ontwaren. Beetje ouderwets gezegd. Want het kan soms gaan onder het vernis van een behoorlijk samen optrekken. Terwijl er toch altijd een zeker wanbegrip is. Wat niet gelijk tot uiting komt in ruzie direct, maar toch in niet verstaan en langs elkaar heen gaan. Dat is per definitie al even met deze tweedeling in de kerk, in de gemeente. Wat ik nu zeg, dat is volledig in de Bijbel terug te vinden, de brieven van de apostelen, waar altijd gewezen wordt op die tweedeling in de gemeente. Al is het één gemeente, denk erom, het op, enzovoort. Ja. Nu is er, als wij bepaalden deze geschiedenis, gelijk één ding wat weldadig aan doet. En dat is dit. En dat moet je laten staan wat er staat. Wat weldadig aandoet is de begeerte van beide vrouwen naar het levende kind. Ook van de onechte moeder. Ook, ik dan maar zeg, van de bedriegster, want ze weet duidelijk wat ze doet. Maar die echte moeder en die onechte moeder van dat levende kind hebben allebei een begeerte naar dat ene levende kind. Voelt u waar het heen gaat? Dat is het probleem. Ook in de gemeente, in de kerk, echt en onecht, beiden een begeerte naar dat ene levende kind. Beiden een verlangen naar dat ene levende kind. En u begrijpt, daarmee bedoel ik Jezus. Het kind Jezus. Beiden hebben zijn begeerte daarna. En daarom gaan ze ook beide naar de kerk. En daarom gaan ze soms ook bij naar het heilige avondmaal. En daarom doen ze bij mee in de gemeente zoveel mogelijk. Want beide nogmaals hebben een begeerte naar het levende kind. Beide verlangen naar Jezus. Toch? Dat blijkt uit hun woorden, uit hun daden. Nou, wordt daarna maar eens wijsheid. Daar is Salomo's wijsheid voor nodig. Werkelijk Salomo's wijsheid. Want nogmaals, de ware kerk en wat de geloofsbelijdenis noemt de huichelaars, gelovigen en schijngelovigen, maken beiden zelfs aanspraak op het levende kind, de Zoon van God, het kinderke Jezus. Dan gaan nog verder aan verlangen naar, begeren naar, maken beide aanspraak op het levende kind. Dat kind is van mij. Nee, zegt één, dat kind is van mij. Dat kind is van mij, zegt die ander. Daar is wijsheid voor nodig, om daarin te onderscheiden. Hoe zal dat gaan met Salomo? Laat ik nou eerst dit voorop zeggen. In zeker opzicht mag de kerk worden aangemerkt als de moeder van de Zoon van God. Ik weet dat sommigen daar bezwaren tegen maken. Dat maakt me niet uit. Dat mag u zelf weten. Dat is ook best wel tegen in te brengen. Maar de mening die ik nu weergeef is te vinden bij een kerkvader, Ambrosius. En dat is niet niks, dacht ik. Ambrosius zegt, de kerk mag worden aangemerkt als de moeder van de Zoon van God. Hoezo? Wel, daar heeft hij dan bijbelse lijnen voor gegeven. Hij zegt, immers, de Zoon van God, het levende kind, werd geboren in de lijn van de geslachten. Toch? Hij is de Zoon van God. Maar ook helemaal mens geworden. Geboren in de lijn van de generaties, de geslachten. En heel concreet, uit moeder Maria. En diezelfde Jezus zegt later, als hij rondgaat, dan zegt hij, als hem verteld wordt, er is uw moeder gekomen om u te ontmoeten. Hier is uw moeder. Wilt u even onderbreken met wat u aan het doen bent, want hier is uw moeder. Dan zegt de Heer Jezus, wie is mijn moeder? Die doet de wil van mijn vader, die in de hemel is. Die is mijn broeder en mijn zuster, Hooglied vanmorgen, en mijn moeder. Met zoveel woorden geeft de Heer Jezus daar zelf aan dat degene die de wil van zijn vader doen, en in zijn weg gaan dus, dat die zijn moeder is. De ware kerk, de moeder van de Zoon van God, in zeker opzicht. Dat is natuurlijk een andere lijn te trekken. En dan kun je dat zo weer niet stellen. Maar houd je lijn even vast. Maar nu komt het probleem. Wie is dan die ware moeder? Die echte moeder? Wie is dan de echte kerk? En wie behoort tot de echte gelovigen? En wie niet? Gemeente, wie zal dat onderscheiden? Wie? Nou, ik laat dat graag aan God over. Al kun je wel bepaalde gevoelens hebben, die tot zekere hoogte mogen, anders kun je geen pastoraat bedrijven. Maar ze zijn nog definitief. Want er is één die tenslotte oordeelt en ten laatste oordeelt. En dat geeft voor mij een stuk ontspanning. Ik meen het echt hoor. Eén is er die tenslotte oordeelt. Tussen rechts en links, als je het zo hebben wil. Die aan mijn rechterzijde en aan mijn linkerzijde. Dan heb je de laatste definitieve onderscheiding tussen echt en onecht. Maar ik heb al gezegd in de praktijk, als het gaat om leiding geven, is het van belang enigermate toch bepaalde dingen op te merken die ons kunnen helpen bij het vormen van een oordeel, zodat je kunt leiden. Wie zal het onderscheiden? In ieder geval, het moet duidelijk worden in de voortdurende wrijving, heb ik al gezegd, tussen de ware kerk en de hypocrieten. En dan modelleer ik nu mijn gedachten op deze geschiedenis. Dus wrijving tussen deze twee vrouwen. Waarom? Om het kind. Om het levende kind. Nou nogmaals, die wrijving is er altijd. Verborgen, of heel duidelijk, maar ze is er. Want nogmaals, beiden maken aanspraak op het levende kind. Hoe moet dat nu? Salomo gaat de knoop doorhakken. Bijna letterlijk. Hij zegt, haal mij een zwaard. Wat gaat hij nou doen? Echt iets van vroeger. Ja, ook voor vandaag. Haal mij een zwaard. En ze brachten een zwaard voor het aangezicht van de koning. En de koning zei, doorsnijd dat levende kind in tweeën. Vreselijk ze. Echt het Oude Testament. Echt het Oude Testament. Jawel. Ik heb vorige week al gezegd. Echt het Nieuwe Testament. Dat gaan we vaak vergeten. Het gaat hier om gerechtigheid. Vandaar. Doorsnijd dat levende kind in tweeën. En geef de ene een helft en de andere een helft. Dan hebben ze allebei wat. Ja, maar als ze allebei wat hebben, ze hebben ze allebei een dood kind. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Als onder de ene prediking iedereen wat heeft, dat is allemaal een dood kind. Nou ja, laat dat nou maar even. Wat verstaat u, verstaat het niet. Haal mijn zwaard. En dan komt er tweeërlei reactie. Op dat moment, hè. Op dat moment. Nu wordt de werkelijkheid uitgekristalliseerd. Nu dat zwaard in de lucht hangt en dreigt het levende kind te doorsnijden. Nu komt de tweede reactie. Toen antwoordde de koning en zei, op deze reactie. Ik ga die eerst voor u opzoeken. Vers 26. Maar de vrouw, welke zoon de levende was, sprak tot de koning. Want er ingewand ontstak over de zoon en zei, och mijn heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. Deze daarentegen zei, het zij nog het uwe, nog het mijne, doorsnijd het. Een koude stem, hè? Je geest ervan. Koude stem. Zo koud als de dood. Salomo reageert. Onmiddellijk. En hij zegt, geef aan die het levende kind en dood het geen zins, want die is zijn moeder. Er is een wijsheid. Zijn oordeel berust hierop dat hem gelukt is de twee moeders te bewegen tot het uiten van heel verschillende gevoelens. Daar gaat het om. Ondertussen, en niet tussen twee haakjes, dat doet de verhoogde Christus, de meerdere Salomo, nog altijd. En hij doet dat voortdurend. zo regeert hij. Door zijn zwaard, en u begrijpt wat het is, door het zwaard van het woord en van de geest, maakt hij onderscheid. En daarin komt zijn regering naar voren. Dat doet hij voortdurend, waar hij aanwezig is. Waar hij niet is, heb je de botte bijl of een stom zwaard. En dan lijkt soms veel te gebeuren, terwijl er niks gebeurt. Terwijl er niks gebeurt. Want er gebeurt alleen wat als er onderscheid gemaakt wordt. En onderscheiden wordt. En een onderscheid komt. Toen wij vroeger separeren. Ik hou niet van dat woord als Frans. Maar de zaak is waar. Het woord maakt onderscheid. Doet het dat niet? Dan is het overal, maar niet hier. Al lijkt het nog zo mooi. Want zo regeert hij. Zo wordt de aanvang van zijn regering gekenmerkt. Ja, hij beweegt ze tot het uiten van de meest primaire, intensieve gevoelens die nu gaan spelen. Want tot uiting van echte liefde kan die achtermoeder niet bewegen zijn. Ze kan spelen wat ze wil, een theater tot en met, maar het is onmogelijk om nu echte liefde op te brengen. Daarvoor is ze geen echte moeder. Dat is het hele verhaal. Toch? Uit persoonlijke liefde het levende kind te willen afstaan aan de echte moeder, daartoe is de valse moeder niet in staat. Kan ze niet. Dat kan ze niet. Want die heeft ze niet. Bij haar ontwaakt de nijd. Dat hebben we al gehoord. Zo koud als de dood. Het zijn nog het uwe, nog het mijne. Doorsnijdend. Maar hiermee is voor Salomo het pleit beslecht. Zo'n vrouw kan de ware moeder niet zijn. Dat is toch duidelijk. En hij wijst naar die andere moeder en zegt, geef die het levende kind. En dood het geen zin, want die is zijn moeder. Punt uit, dat is duidelijk. Het valt op, gemeente, dat de woorden die Salomo bezigt, eigenlijk bijna precies gelijk zijn aan die van de ware moeder. De ware moeder zei, geef haar dat levende kind en dood het geen zin. Geef het haar maar. Geef het haar maar. En Salomo pakt dat op. Hij is kennelijk door die woorden in beslag genomen. Hij pakt dat op en zegt, geef aan die het levende kind en dood het geen zin. Ze zeggen bijna precies hetzelfde. Jezus zei ooit, uit uw woorden zult gij oordeeld worden. En dat geldt nog. Dat geldt nog voor de tweelei relatie van de ware kerk en de hypocrieten. Geloofsblijdenis. Let erop of de woorden overeenkomen het woord van God. Of de woorden die men bezigt harmoniëren met het woord van de meerdere Salomo Jezus Christus. En als dat zo is, als u de Bijbel woordelijk eigenlijk het uwe maakt, de uwe maakt, dan gaat de meerdere Salomo die woorden dekken met zijn eigen woorden. Die geeft zijn eigen woorden, ik precies hetzelfde weer wat u zegt. U wordt bevestigd in uw belijdenis. Daar heb je de ware kerk. Daar heb je de ware kerk. De ware moeder nam onmiddellijk het woord. Wanneer? Nadat Salomo het bevel gegeven had om dat kind te doden. als die vreselijke woorden klinken, haal mij een zwaard en doorsnijd dat kind. Dat is voor een moederhart te veel. Dat kan een moederhart niet hebben. Ze springt onmiddellijk naar voren. En in de bres voor het leven van haar eigen kind. Het levende kind. Nu op dit kritieke moment, let op dit kritieke moment, openbaart zich bij de echte moeder de persoonlijke liefde. En die was er natuurlijk van tevoren ook al tot haar eigen kind. Maar die komt nu heel duidelijk naar voren. Haar echte levende liefde tot haar eigen kind. Dat komt nu duidelijk naar voren. In onderscheid met die andere moeder. Wie het kind niet is. Salomo hadden eerst niet kunnen onderscheiden. Maar nu wordt het duidelijk. Woordelijk duidelijk. Bij de echte moeder openbaart zich de band tussen moeder en kind. Nou, kent u een band die teerder is dan tussen moeder en kind? Ik niet. Band tussen man en vrouw is teer. Maar tussen moeder en kind, dat is zo mogelijk nog teerder. Dat is je eigen leven, toch? Dat is je eigen leven. En dat komt nu naar voren. In de Statenvertaling staat: haar ingewand ontstak. Naar het Hebreeuwse taaleigen betekent dat eigenlijk ontferming. De stam van het woord kom je ook vaak tegen als ontferming. Brandende liefde. En soms betekent het ook verwantschapsgevoel. Je voelt het, het is je eigen kind. Het is je eigen kind. Maar dat heeft de moeder niet. Van wie jouw kind niet is. Tuurlijk niet, kan niet. Kan ook niet. Al kan een pleegmoeder soms heel goed zijn. Ze kan nooit de wezenlijke moederliefde opbrengen van de ware moeder. Alle respect voor pleegmoeders. En goede pleegmoeders. En die zijn soms nodig. En die lenigen soms een groot stuk nood. Maar het wordt nooit moeder-kind. Dat is de natuurlijke band. Die laat zich niet verloren. Haar ingewand ontstak. Verwantschapsgevoel. Ontferming. De echte moeder kan zichzelf niet verloren. En tegelijkertijd gaat zij zichzelf wel verloren. Dat is de paradox. Hoezo? Wel, het kan haar lezen. Die moeder, als de kind maar blijft leven. Als ze de kind moet afstaan aan die onechte moeder, heeft zij geen leven meer als moeder. Maar dat wil ze afstaan, afleggen, haar eigen leven. Als dat kind maar blijft leven. En ze zegt, dood het niet, geef het maar aan haar. Geef het maar aan haar. Dat is nou zelfverloochening van een moeder, echte moeder, die zichzelf niet kan verloochenen. Het geldt allebei. En nou ga ik het zo samenvatten. De ware moeder, de ware kerk, de ware gelovige wil alles verliezen als het levende kind maar blijft leven. En dan hoop ik dat u meekomt. Met name als avondmaalsgangers. De ware moeder wil de leven verliezen. Als dat levende kind maar blijft leven. Want dat levende kind is het beeld van de Vader. Het levende kind Jezus is, zegt de Bijbel, het uitgedrukte beeld van zijn vaders zelfstandigheid. Wat betekent populair gezegd, in hem komt zijn vader aan zijn trekken. De trekken van vader zie je in het kind. Dat zegt hij zelf. Wie mij gezien heeft, die heeft mijn vader gezien. In dit levende kind, in de Zoon van God, schitteren al Gods eigenschappen. Vroeger spraken we van het deugden van God. Al wat God is, al wat van God is, al wat bij God behoort, zie je terug in dat kind. Hij is sprekend zijn vader. In hem komt zijn vader aan zijn recht. In hem, in dat levende kind Jezus, komt zijn vader aan zijn eer. En dan moet u goed luisteren. Dat is de ware kerk liever dan de eigen leven, dan de eigen zaligheid. Ik heb het hier meer gezegd. Een lijn die soms betwist wordt. Maar ik houd het erop, ook vanuit deze geschiedenis. Dat levende kind is de levende kerk liever dan haar eigen leven. Ze kan hier eventueel haar leven verliezen, als dat kind maar blijft leven. Ze kan als het moet alles verliezen, als dat kind maar blijft leven. Och, mijn Heer, geef haar dat levende kind en dood het geen zins. Ze hoeft geen gelijk meer te hebben. Hoeft niet meer. Als dat kind maar blijft leven. Hoe gaat zij dan verder door het leven? Dan heeft ze geen leven meer als moeder. Als dat kind maar leven blijft. Dan is het goed. Nog weer. Uit uw woorden zult gij geoordeeld worden. Zei Jezus. En dat ziet u ook al gebeuren bij Salomo. Het type van Christus. Salomo zegt: geef aan die het levende kind en dood het geen zins, want die is zijn moeder. Daar heb je het onderscheid. In het Nieuwe Testament zal het zo ver gaan dat het zwaard door de ziel van de moeder van het levende kind zal gaan. Dat ziet u gebeuren op Golgotha. Begrijpt u wel? Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dan moest de moedertitel eigenlijk afstaan. Als dat kind maar leeft. Als dat kind maar leeft. Nu door de dood heen. Want is de zoon van zijn vader. Volgt u dit? Dat kind moet blijven leven. Laat mij dan maar voor het in een hoekje zitten. Laat mij dan maar voor het een bloedend leven leiden. Mijn kind moest ik afstaan. Salomo, laat mij maar de minste zijn. Geef het haar maar. Als dat kind maar blijft leven. Hieruit zouden heel veel lessen te trekken zijn gemeente ten opzichte van de prediking. Als dat kind maar blijft leven in de prediking. Laat mij dan maar verdwijnen. Laat mij maar naar de achtergrond gaan. Maar kom niet naar het lievende kind. Laat dat kind blijven leven. Laat hem het maar houden. Laat haar het maar houden. Als dat kind maar blijft leven. Gaat om. Want dat kind is te leven. En dat levende kind is het leven van de ware gelovigen. Daarin is vader. En nogmaals, daarin komt God de Vader als een eer. En dat levende kind is de gerechtigheid van God te zien. En aan die gerechtigheid van God moet voldaan worden. Dat kind moet blijven leven. Laat mij dan maar sterven. Wat er ermee dan gebeurt, dat weet ik niet. Maar laat mij maar gaan, maar dat kind moet blijven leven. Heb je deze zorg al eens opgepakt over de zuivere prediking? De zuivere bediening van woord en sacrament. Als dat kind maar leven blijft. Hoe ben mij dan gaat? Heel anders die valse moeder. Zij heeft geen liefde tot het levende kind. Als het er echt helemaal op aankomt. Ze kan zelfs leven als dat levende kind zou sterven. Oei. Dat is het. Ze kan zelfs leven als dat levende kind zou sterven. Dan leeft ze voort. In allerlei kerkenwerk. Dit en dat. Godsdienst. Vorm. Ze leeft best hoor. De kinderen zijn al gestorven. Geen probleem. Geen probleem! Voelt u dat? Waar gaat het u om? Waar gaat het mij om? Om het levende kind? Of om de vorm? Waar ging het ons om? Vanmorgen, heilige avondmaal. Om het levende kind? Als dat kind dan blijft leven. Christus. In de bediening van woord en sacrament. Laat je dan maar gaan. Laat mij maar sterven. De onechte moeder heeft alleen maar oog voor de eigen lieve leventje. Maar ze heeft geen oog voor de levende. Die aan het recht van zijn vader heeft voldaan. Gemeente, was het ons te doen? En ik ga naast u zitten hoor. Want bij het ouder worden ga ik mezelf steeds meer wantrouwen. Echt waar hoor. Was het ons te doen vanmorgen om het levende kind of zouden we best kunnen blijven leven eventueel als dat levende kind bij het leven zou sterven? Geen probleem. Als wij maar avondmaal houden. Zie zo. Was het ons te doen om dat levende kind, lieve God in hem, bent u aan uw recht gekomen. In hem kunt u God blijven. In hem hebt u eer terug ontvangen. Daar gaat het mij om. Wie ik nou zelf ben en wat ik zelf ben, ik leid soms een sterf in het leven, maar het geeft niet. Als dat levende kind leeft, was het ons daarom te doen? Dat is, zal ik zeggen, nog eens een keer op een ouderwetse manier, dat is de allesbeslissende vraag op weg naar de allesbeslissende eeuwigheid. Of het ons te doen is en was op dat levende kind. Nou, de ware moeder wordt gerechtigheid gedaan. Die is zijn moeder. En zij ontvangt de recht. Zij ontvangt haar recht. Terwijl ze een hoer is. De ware kerk ontvangt. Als een goddeloze. De gerechtigheid. Van het levende kind. Op grond van haar innerlijke verbondenheid met het levende kind. Neem dat nou maar eens mee naar huis. En nu kan ze tevreden zijn in de vrede door gerechtigheid. Maar er was wel Salomo's wijsheid voor nodig. Dat wel. Amen.